Maar dat gezegd hebben, dan wil ik met jullie het woord weer openen in het Bijbelboek Jozua. We hebben gisteren, eigenlijk hebben we best wel veel al behandeld. We zijn in vogelvlucht al door Jozua 5, 6, 7 en 8 gegaan nu. Dus ik dacht, laten we dan vandaag een blokje Jozua 9 doen. Dus mijn voorstel is om nu een schriftgedeelte te behandelen, dan een korte pauze en dan nog een klein stukje en dan brood en beker met elkaar te delen. Maar ter inleiding lees ik dan eerst hoofdstuk 9. De list der Gibeonieten. En het geschiedde toen dit hoorde al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en alle havens der grote zee, tegenover de Libanon, de Hethieten, de Amorieten, de Kaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistelijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn en zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken en ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten en zij hadden oude klederen aan en al het brood dat zij op hun reizen hadden was droog en beschimmeld. En zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal en zeiden tot hem en tot de mannen van Israël, wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. En toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons, hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua, wij zijn uw knechten. En toen zeide Jozua tot hen, wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem, uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen, om de naam des Heeren, uw Gods, want wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft, en alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen, de Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, en Sion, de koning van Hesbon en Och, de koning van Bazan, die te Asterot woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners onzes lands, zeggende, neemt reiskost met u in uw handen op deze reizen en gaat hun tegemoet en zegt tot hen, wij zijn uw lieder knechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen, ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar ziet, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben waren nieuw. Maar kijk, ziet, zij zijn gescheurd en deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. En toen namen de mannen van hun reiskosten en zij vraagden het de mond des Heeren niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zouden en de overste der vergadering zwoeren. En het geschiedde ten einde van 3 dagen nadat zij het verbond met hem gemaakt hadden, zo hoorden zij dat zij hun naburen waren en dat zij in het midden van hem waren, wonende. Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij te 3e dagen aan hun steden. En hun steden nu waren Gibeon en Gefira en Beerot en Kejat Jearim. En de kinderen Israël sloegen ze niet, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God Israëls. En daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. En toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering, wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God van Israël, en daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hun doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toorn over ons zij, om des eeds wil, dien wij gezworen hebben. En verder zeiden de oversten tot hen, laat hen leven en laat ze houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hebbende. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende, waarom hebt gij lieden ons bedrogen, zeggende, wij zijn zeer verre van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan vervloekt zijt gij lieden, en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden, knechten, noch houthouwers, noch waterputters, ten huize mijns Gods. Zij dan antwoordden Jozua en zeiden, terwijl het aan uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven dat de Heer uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij u lieden al dit land geven en al de inwoners des lands voor uw lieder aangezicht verdelgen zouden, zo vreesden wij onzes levens zeer voor uw lieder aangezichten. En daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. En zo deed hij hun alzo, en hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. En alzo gaf Jozua hen over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heren, tot deze dag toe aan de plaats die hij verkiezen zouden. Tot zover. En, ik denk dat dit wel een redelijk bekende geschiedenis is. Dat, het is op zich een heel komisch verhaal. Eigenlijk een heel kinderlijk verhaal met een kinderlijke list. En toch is het opgenomen in het woord van God. Wij zijn uit een zeer ver land. En kijk toch naar dit brood. En Jozua en het volk trapten nog in ook. Ja goed, dit is natuurlijk weer zo'n verhaal, weer zo'n plaatje, weer zo'n projectie, maar dan weer van de andere kant. Want we hebben de geschiedenis van Jericho gezien. Wat sprak over een wereld die in zonde gevallen was, maar ook over een volk wat in ballingschap terechtgekomen was. Wat vervolgens te maken krijgt met het evangelie, met het woord van God. We hebben ook gezien dat wanneer we het plaatje in zijn geheel bekijken met Rahab, dat we de 10 stammen daarin zien die op een bijzondere wijze, op verborgen wijze, deel krijgen aan Israël vervolgens. En vervolgens wordt dat afgezet tegen de geschiedenis van Ai, waarin we het Joodse volk zien door de daad van Achan die in ongelovigheid blijven. Die verhard blijven en terecht te maken krijgen met de steen des aanstoots. En Ai kon niet veroverd worden, maar ook in onze bedeling is er een weg voor het Joodse volk ter bekering. En dat zal pas in de toekomende bedeling openbaar worden. Dan zullen zij de Messias aanroepen. Dan zullen zij de naam des Heren aanroepen en dan zal hij verschijnen. En dan wordt Ai alsnog dus ingenomen. Maar dat gaat via een achterlage, via een list. Het staat er niet zo. Maar dat wordt vervolgens weer afgezet tegenover Jozua 9. En dat is eigenlijk weer hetzelfde als de geschiedenis van Jericho, maar dan gaat het verder eigenlijk. Wat gebeurt er dan vervolgens met die Rahab die uit Jericho gehaald wordt? En dat is eigenlijk weer een nieuwe projectie dus, maar daardoor krijg je weer een beter beeld van het totaalplaatje. En eigenlijk wordt deze geschiedenis van Jozua 9 gekoppeld aan Jozua 8 door het altaar dat Jozua moet oprichten in vers 30 van Jozua 8. Toen bouwde Jozua een altaar den Heere, de God van Israël, op de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heere de kinderen Israëls geboden had, en achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes. Een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewoog had, en daarop offerde zij de Heere brandofferen, en ook offerde zij dankofferen. En vervolgens schreef hij een dubbel van de wet van Mozes op de stenen, het welk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israëls. En gans Israël met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters stonden aan deze zijde en aan gene zijde van de ark voor de Levitische priesters die de ark des verbonds des Heren droegen en zo vreemdelingen als inboorlingen, een helft daarvan tegenover de berg Gerizim en een helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heren bevolen had om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij de wet voor. Ze vinden hier een altaar dat ingesteld wordt op de berg Ebal en het volk wordt gezet op de berg Ebal en Gerizim. Eigenlijk bevindt dat altaar zich in het midden en daar bevindt de ark des Heren zich ook. En daar wordt een dubbel van de wet van Mozes geschreven en voorgelezen. En we hebben gisteren gezien dat dat aansluit op de geschiedenis van Jozua 8. Dat in de toekomst het Joodse volk tot geloof zal komen. Dat heel Israël zal zalig worden. En dat zij deel krijgen aan het nieuwe verbond. Niet de eerste wet, maar de tweede wet. De Deuteronomium. Het nieuwe verbond. Maar degenen die hier vorig jaar waren weten nu wat een introversie is. En dit is weer zo'n introversie, want het is tevens de inleiding tot Jozua 9. Maar dan gaan we weer terug naar het begin van onze bedeling. Want die bergen Ebal en Gerizim, we kunnen eventjes kijken wat dat betekent. Er is op zich niet zo heel veel over te zeggen, omdat de stam van het werk van het woord Ebal onbekend is. Maar als je kijkt wat boekjes daarover zeggen, dan wordt Ebal vertaald met kaal. Zonder bladeren of koude hopen, wat het ook mogen zijn. Koude hopen. Ik ken alleen warme hopen. Maar de stam is in ieder geval onbekend. Maar sommigen zeggen dat het een samentrekking kan zijn van Ai en Bel. Het is eigenlijk Ai-Bel, als je het in het Hebreeuws bekijkt. En Bel, dat is zoiets als... een bel, maar dat uitgezonderd. Dat je, een bel is een afzondering, hè? Zoals er ook een bel geblazen wordt in Genesis. Maar ook nietshebbend. Het is gewoon lucht, een bel. En Ai, dat hebben we gisteren gezien, dat is een puinhoop. Ja, wat je daar verder mee moet. Ik zie het gewoon als iets wat in principe niet zo heel negatief is. Maar er komt blijkbaar wel een altaar op terecht. Ja, dat is iets wat we eigenlijk gedurende heel de geschiedenis van Jozua al zien. Nou, en Gerizim, dat is ook niet heel positief. Dat betekent zoiets als afsnijden. Of snijders, of hakbijlen. Degene die afgesneden zijn. Of, als je het iets positiever zou interpreteren, dan is het afgezonderde deel. Nou ja, daar kun je van alles van maken natuurlijk, want wij zijn in principe ook een afgezonderd deel. Dus het afhankelijk van de context is zoiets positief of negatief. Stukken, delen, zoals een stuk taart. Afgesneden. Dat is Gerizim. Maar wat het ook mogen zijn, laten we, als het negatief is, als het spreekt over iets wat afgesneden is, wat eigenlijk dood was, zoals Jericho en Ai, dan komt er in ieder geval nu leven uit voort. Dan wordt daar dat altaar opgericht. En wordt daar de naam des Heren aangeroepen. En wordt daar de wet van Mozes voorgelezen. Als type van het nieuwe verbond. En we leren ook vanuit Deuteronomium, wanneer over deze bergen wordt geschreven, dat de ene de berg der vervloeking zou zijn en de andere de berg der zegening. Maar volgens mij is dat juist de koppeling in die introversie. Want waar het ene volk namelijk in onze bedeling gevloekt wordt, het ene deel van het volk, het Joodse volk, hebben we gezien in de geschiedenis van Ai, daar wordt het andere deel gezegend. En dat is iets wat je vaker in de Bijbel tegenkomt, dat ter plaatse waar gezegd wordt, gij zijt Lo-Ami, zal men Ami zijn. Maar tegelijkertijd wordt het andere deel dan Lo-Ami. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de pottenbakker in Jeremia 18. Daar maakt hij een vat en dan drukt hij het gelijk weer in elkaar om weer een ander vat te maken. Eigenlijk tegelijk. Waar één vat niet ter ere is, zal een ander vat ter ere zijn. Nou, een andere hele mooie is bijvoorbeeld, in, volgens mij staat het in Jesaja 8 vers 14. Laat ik dat ook dan even lezen. Jesaja 8. Als je nog een zoon mocht krijgen, dan zijn die mooie namen. Vers 3. Maar het gaat hier over het volk Israël wat geoordeeld zou worden. De Syriërs zouden Jeruzalem tot Jeruzalem zelfs komen. Die zouden het volk innemen. De 10 stammen zouden weggetrokken worden, maar een groot deel van Juda zou ook weggenomen worden dan. En daar staat dan uiteindelijk, ik ga niet het hoofdstuk behandelen, dus ik lees vers 13. De Heere der Heerschare, dien zult gij lieden heilig, en hij zal uw vrezen en hij zal uw verschrikking zijn. En dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net de inwoners van Jeruzalem. Hier vind je eigenlijk precies hetzelfde, dat het gaat over heel Israël, en die worden de twee huizen genoemd, maar waar het ene huis zich stoot aan de steen des aanstoots, zou hij tot het andere huis tot heiligdom zijn. Maar ik denk dat we het gisteren toch ook wel in een stuk of 3, 4 schriftplaatsen gelezen hebben. Nou, en als je het mij vraagt, spreken die bergen Gerizim en Ebal ook over die situatie. Dus afhankelijk van waar je vandaan komt, gaat het over toekomende dingen in de toekomst. Maar vanuit Jozua 9 is het weer het begin van onze bedeling. En hoe zat het dan met die twee huizen? En in Jozua 9 gaat het dan verder met dat ene huis, wat tot heiligdom zou zijn. Want in Jozua 8 is dat andere huis wat zich gestoten heeft aan de steen des aanstoots. Alleen dan moet je eventjes de helsgeschiedenis daarin loslaten. Het is de positie van dat volk in Jozua 8 ten opzichte van de positie van het volk in Jozua 9. Nou, Ebal en Gerizim dus. En als ik dan in Jozua 9 kom, dan is het wederom de weg van het evangelie. Men is de Jordaan doorgetrokken, die man met het zwaard tegengekomen. Het evangelie mag gepredikt worden, maar dan. Dan staat er in het geschiedde toen dit hoorde al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte in alle havens der grote zee, tegenover de Libanon, de Getieten, de Amorieten, de Kanieten, de Ferizieten, de Gevieten, de Jebusieten enzovoorts. Allemaal. Zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen eenmoediglijk. Want het mag dan zo zijn dat door de dood en opstanding alle beloften in Christus ja en amen zijn, dat het evangelie vrijuit verkondigd mag worden, dat het leven uit de dood gepredikt wordt. Maar in de praktijk heeft dat tot gevolg gehad dat men het niet aannam. Wij zijn een uitzondering. Gelovigen zijn in de wereld een uitzondering. En dat wordt uitgebeeld in deze categorieën groep mensen. Ik ga niet in op al die afzonderlijke dingen. Je kunt ze tellen, je kunt er van alles aan onderzoeken. We hebben het ook al over die Libanon gehad en de palen en grenzen van het land. Nou, ik denk dat daar hier ook weer zo'n betekenis in zit met dat het te maken heeft met de positie in deze wereld en dat dat ver buiten het beloofde land gaat. Namelijk, hoe wordt het evangelie aanvaard in de wereld vervolgens? Want dat verspreidde zich in de wereld. En wat was de reactie? Nou, de reactie in het algemeen is dat mensen het aannamen en tot geloof kwamen, maar de meesten moesten er niets van hebben, bleven liever in de duisternis. En dus vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen eenmoediglijk. En niet zozeer alleen maar dat men dus tegen het evangelie was, dat men dacht van nou nee, liever niet, dank je wel dat je het aanbiedt. Maar men vergaderde zelfs eenmoediglijk om weerstand te bieden. Daar zit dus veel meer achter nog. En om dat te begrijpen, dat het ook over onze dagen gaat, blader ik maar eventjes naar Psalm 1 of Psalm 2. Staat, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Hier vinden we twee categorieën, de heidenen en de volken. Vervolgens, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten kunt het ook met dubbel O lezen, de voorsten, beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hier vind je ook twee categorieën, namelijk de heidenen en de volken, die samen eenmoediglijk tegen de Heer en zijn gezalfde opstaan. En zeggen ook, wat hebben wij met jou te maken? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wij willen daar niets mee te maken hebben. Zij staan op. Maar dit is een prachtige psalm natuurlijk, want er staat gelijk die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Want humor is een eigenschap van onze Heer. Want hij heeft zijn plan al lang gemaakt. Hij weet al lang waar het naartoe zal leiden. En hij gebruikt de omstandigheden alleen maar om tot zijn doel te komen. En wil de tegenstander linksaf, dan zegt de Heer prima, dan gaan we via links. En dus, hij zal lachen, hij zal hen bespotten. Maar er zal een moment komen dat hij zal spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Want het is één ding om het evangelie te prediken. Het evangelie van Christus. Het evangelie dat tot behoud is, dat tot leven zou zijn. Maar dat is alleen voor degene die het aannemen. De keerzijde van het evangelie is dat waar je het afwijst, je te maken krijgt met de toorn van God. Ja, en dan zeggen mensen, dat is toch niet aardig en dat is niet inclusief. Hè? Dat moet tegenwoordig, het moet toch voor iedereen zijn. Ja, en kom dan maar weer aan met het is voor iedereen. Maar ja, als je zelf niet wil, dan... Hè? Ja. Maar goed, hier hebben we nog niks mee bewezen dat het over onze dagen gaat natuurlijk, want dit is een psalm. Maar bladeren we eventjes door naar het Nieuwe Testament, naar Handelingen. Het stond er al onder, hè? Daar wordt het evangelie gepredikt. Daar gaan de discipelen erop uit. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Ze krijgen te maken met de fariseeën, de sadduceeën, de schriftgeleerden, de hoge priester, het Sanhedrin, Caiaphas. En Petrus en Johannes worden dan opgepakt wanneer ze prediken. En er wordt gezegd dat zij die naam die wij aanroepen, die naam die ons tot leven is, dat zij die niet meer zouden verkondigen. Dat is gevaarlijk, want dat zou hun positie aantasten. Het plusje. Hè? Maar wat zegt Petrus?
Waar?
Wie zegt waar? Oh. Hoi. Ja, hoi. Ja. Aangenaam. Hoi. Handelingen 4, vers 12, daar zegt Petrus, vervuld met de Heilige Geest. In vers 11 trouwens, de steen die u van de bouwlieden veracht is, welke is geworden tot een hoofd des hoeks. En de zaligheid is in geen andere naam, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dus hij zegt eigenlijk, wij kunnen niet anders dan die naam verkondigen, want er is geen andere naam. En wij kennen zijn naam als de Heere Jezus Christus. Degene die uitermate vernederd was, maar nu uitermate verhoogd is. En in die naam zal alle knie zich buigen enzovoort. Maar dan worden ze losgelaten uiteindelijk in vers 23. Zij nu losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen. En verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid, en dat is vervulling van de schrift, in der waarheid, zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, dus dan weet je gelijk wie dat is, beiden, Herodes en Pontius Pilatus, dan heb je de twee categorieën, met de heidenen en de volken Israëls. Nou, en dat is eigenlijk de weg van het evangelie in de wereld in het algemeen. Waar Jood en heiden niets met elkaar van doen hadden, dat mocht niet, dat was niet kosher. En de heidenen hadden niets met de Joden, tenzij ze klusjes voor hen deden. He? Geld verdienen. Waren ze goed in. Maar nu hadden ze een gemeenschappelijke vijand, de Heer en zijn gezalfde, namelijk uw heilig kind Jezus. En daar vergaderen zij dan eenmoediglijk tegen en staan zij op. En dat is de geschiedenis van het evangelie in de handelingenperiode. Maar dat werkt door natuurlijk, want het is dan uiteindelijk Paulus in Romeinen 1. Ik heb het al aangehaald, die dan zegt, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Het is voor iedereen, het is voor de heidenen en de volken Israëls. En ieder die wil, want niet de afkomst is de norm, maar geloof is de norm. En ieder die wil. Want de rechtvaardigheid Gods, vers 17, wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Christus, en dat leidt tot geloof, tot trouw van degene die hem aannemen. Maar als hij geen gelovige was, was er voor ons niets te halen. En dat is de basis die Paulus predikt. Maar de keerzijde van het evangelie is dat de toorn van God, vers 18, geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En we hadden het gisteren over dat de mens van nature een dienstknecht is. Maar Paulus zegt hier ook dat de mens van nature in de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder wil houden. Hij wil niet weten van de waarheid. Want als hij in de duisternis kan blijven wandelen, worden zijn werken niet openbaar, zegt Johannes. Dan kan hij blijven doen waar hij mee bezig is. Of hij dat prettig vindt of niet, staat er niet bij. Maar dat is wat hij dan het liefst doet. Hij verkiest dat boven het licht. Zij houden de waarheid liever in ongerechtigheid ten onder. En ze zijn dus bereid om ongerechtigheid voor te brengen ten koste van de waarheid. Een beetje verdraaien, een beetje bedekken. Moet je maar niet over praten. Er omheen wandelen. Nou ja, hoe dat eruit ziet, je kunt het zelf ook wel verzinnen. Want dat, ja, je komt dat overal tegen. Dat is iets wat, ik denk altijd gelijk aan politiek, maar Het gaat vaak om andere doelen, laat ik het zo maar zeggen, en niet om de waarheid. Nou, en in Jozua 9 wordt dat dus eigenlijk hier in die eerste verse dus uiteengezet. De boodschap is het evangelie. Wie wil het horen? Ik blader langzaam terug. Wie wil het horen? Nou, de reactie is eigenlijk dat men het niet wil horen, dat men vijandig wordt. En hier in die samenzwering staat natuurlijk in Handelingen het Joodse volk helemaal centraal. Want het is Paulus die op een gegeven moment in Handelingen 13 predikt in de synagoge. En dan zijn het heidenen buiten die vragen van, nou, op de volgende keer wil je dan dezelfde woorden tot ons richten. En vervolgens ontstaat er dan een twisting, want dat vinden de Joden niet prettig. Dat kan toch niet? Maar uiteindelijk zegt Paulus dan dat zij zich tot de heidenen zullen richten. En de conclusie aan het einde van het Bijbelboek is dat zij de Joden boos weglopen. Dat zij geen gemeenschap meer hebben. En hoewel het evangelie tot Jood en Heiden gepredikt is en de gemeente bestaat uit Jood en Heiden, is er altijd een bepaalde frictie gebleven. En in onze dagen proberen we dat Joodse karakter weer een beetje terug te krijgen. Ik zeg we, maar dat zie ik dan om me heen. Dan gaan we ineens kosher doen en allemaal gekke dingen eten. En bepaalde feesten ineens vieren. Of gaan we dingen andere namen geven ineens. Maar in de geschiedenis van het Nieuwe Testament vinden we eigenlijk dat Joodse karakter steeds meer op de achtergrond verdwijnt. En het is juist de Jood Petrus die op een gegeven moment zegt tegen de Joden dat zij moeten zalig worden op gelijke wijze als de heidenen in Handelingen 15. Ja, namelijk door geloof, want dat kenmerkt die heidenen. Nou ja. En in Jozua 9 vinden we dat dan eigenlijk gewoon terug. Dat wordt dan beschreven. Want waar de inwoners van Ai niet wilden horen van het evangelie, zich verzetten, horen de inwoners van Gibeon al wat Jozua met Jericho en Ai gedaan hadden. En werd Ai en Jericho niet zonder slag of stoot ingenomen? Als we lezen in Jozua 11 vers 19... dan staat er: er was geen stad die vrede maakte met de kinderen Israëls. Het evangelie werd niet gebliefd. Het ging niet zonder slag of stoot in ieder geval. Behalve de Gevieten, of Hevieten, namelijk de inwoners van Gibeon. Zij namen ze allen in door krijg. Dus de enige stad die niet door krijg werd ingenomen, maar die zich vrijwillig gewoon overgaf, dat waren de Gibeonieten. Dat was Gibeon. Alleen het ging wel via een list. Nou, en ik zeg op voorhand al, want het klokje dat tikt natuurlijk door. Dat gaat maar door. Maar die list spreekt altijd over onze bedeling. Een list of een lus, een valstrik. Jacob begon in lus, zijn reis. He? Eigenlijk betekent dat ook gewoon een lus. Nou, dat is wat onze bedeling kenmerkt. Er was trouwens een kind die zei: kan jij niet eerder tot je punt komen? Ja. Nee. Maar goed, zoals we gisteren ook gedaan hebben met Jericho en Ai en Achan, wil ik ook kijken wat betekent Gibeon dan. Want als je weet wat Gibeon betekent, dan vallen de dingen weer makkelijker op zijn plaats. Dus laten we dat dan doen. En mocht het pauze worden, dan gaan we gewoon weer verder. Gibeon. Maar letterlijk wordt het vertaald met heuvel. Met heuvel. Heuvel. Een beker. Of iets dat opgeheven wordt. Denk nog even aan gisteren. Denk nog even aan net. Opgeheven handen. Dat is ook eigenlijk een beker. Iets wat volgegoten kan worden. Iets wat iets kan vasthouden. En de heuvels, dan moet je denken aan wat ertussen zit. De vallei, zeg maar. Dat houdt vast wat er tussen de heuvels is. Dat is wat Gibeon eigenlijk is. En de stam van het woord Gibeon, dat is een gimel, een beet en een ayin, dat betekent dan zoveel als verheffen of verhogen. En de afgeleide betekenis daarvan is dat iets geconcentreerd wordt, iets samenkomt. Zoals een vloeistof geconcentreerd wordt in het glas, samenkomt en samengehouden kan worden. En anders vloeit het uit. Dus verwant zijn woorden als bewaren van de inhoud, kom ik nog op. Of een vrucht, of een schat. Maar ook een beker wordt het mee vertaald, of een vlashalm. Laten we maar even wat schriftplaatsen gewoon nalopen. Meestal is het, zoals ik al zei, de vertaling van het woord voor heuvels. Bijvoorbeeld in Numeri 23 vers 9, hoeft er niet naartoe, maar ik kan het opschrijven. Daar heeft men uitzicht vanaf de heuvels. Men ziet bijvoorbeeld de vijand aankomen. Dat is waar de heuvels voor dienen, om uitzicht te krijgen. En in Genesis 49 vers 26... daar zegent Jacob Jozef. En dan zegt hij van, nou, ik heb al mijn zonen gezegend, maar aan Jozef worden dan de eeuwige heuvelen beloofd. En dat is de vertaling van het woord Gibeon. Nou ja, Gibea. Dus niet de eeuwige velden, maar de eeuwige heuvelen. En vervolgens wordt dat herhaald door Mozes in Deuteronomium 33 vers 15. En zegt hij ook dat Jozef de eeuwige heuvelen toekomt. Dus niet gewoon maar heuvelen, maar eeuwige heuvelen. Nou, en op de heuvel staat men vervolgens om overzicht te hebben en de strijd aan te voeren tegen de Amalekieten bijvoorbeeld. Maar ga je naar het Hebreeuws terug, dan kom je in Gibea terecht. Of Gibeon, dat is hetzelfde. Het wordt dan vervolgens ook in verband gebracht met het bewaren van de inhoud. Want op het moment dat we bijvoorbeeld lezen over de vruchten van het land, dan wordt er gesproken over bijvoorbeeld de vlas, het vlas wat in de halm zal zijn. Nou, en dat is wat een beker doet met vloeistof, zou die halm die vrucht van dat plantje vasthouden. Dus dat vind je in de natuur terug. En dat wordt vertaald met een woord dat afgeleid is van Gibeon. Vasthouden dus. Maar ook bijvoorbeeld, laten we dat dan lezen in, dat hoeven we niet te lezen, maar in Exodus 28 vers 40, daar wordt het vertaald met de mutsen van de priesters en de hoge priester. Nou, wat zouden die mutsen vasthouden? Namelijk de gedachten van die priesters. Het woord zou bewaard worden door de priesters en niet het woord zozeer van het oude verbond, maar waar het een schaduw van is. Het woord van het nieuwe verbond zou bewaard worden. En daarom dragen ze die mutsen. Hun gedachten. Ik denk niet gelijk aan Sinterklaas. Maar het is wel een omhooggerichte muts. Nou, we hebben gisteren ook gisteren gelezen over de besnijdenis van het volk Israël. En dat was op de heuvelen van de voorhuiden. Gibea. Nou, er staat vervolgens in Jeremia 41 vers 12 dat er heel veel water was bij Gibeon. En dat spreekt over een profetie die op de achtergrond over het nieuwe verbond gaat. Er was water. Water spreekt altijd over het woord van God. Nou, er was voldoende bij Gibeon. Veel water. En vervolgens is Gibeon in Jozua 18 vers 25 en in Jozua 21 vers 17 de plaats die aan Benjamin wordt gegeven tot erfdeel. Dus Gibeon wordt gekoppeld aan Benjamin. Het is de plaats van Benjamin. En dan kom ik op vind ik zelf een hele mooie, want Gibeon wordt ook vertaald met beker. En als je dat dan nazoekt, dan kom je, nou niet gelijk, maar wel bijna gelijk terecht bij Jozef. En Jozef, die wil graag Benjamin ontmoeten, toch? En Jozef wil Benjamin eigenlijk houden. Hij wil hem wat extra's geven. Maar dan krijg je die geschiedenis met die beker, die in die tas wordt gestopt. En dan worden ze teruggehaald. En dat leidt uiteindelijk ertoe dat het hele volk, het hele familie van Jacob terechtkomt bij Jozef. Maar dat gaat via die beker op een of andere wijze. De beker van Jozef. En de vraag is altijd, waar is die beker gebleven? Wat is er van die beker terechtgekomen? Dan vinden we uiteindelijk dat woordje beker, precies hetzelfde woord als wat in Genesis 44 gebruikt wordt. Dat is 44 vers 12. Dat vinden we eigenlijk ook terug in Exodus 25 vers 31. Maar dan is het een schaaltje van de gouden kandelaar. Jeroen vroeg me laatst waarom is een beker ook licht. Maar ja, jij stelt altijd vragen. Ja. Maar het is dus ook een schaaltje van de kandelaar. En wat zou dat vasthouden? De olie om licht te geven. En als je dus afvraagt, wat is de beker van Jozef? Nou, dat zou licht verspreiden. Het is typologie, je kan eruit drinken uit de beker. Maar het zou ook licht verspreiden dus. En dat weet je eigenlijk al als je bij die kandelaar terechtkomt, dat je spreekt over nieuwtestamentische waarheid, over de zegeningen van het nieuwe verbond, over de verspreiding van het woord van God. Het licht. Nou, dat zit allemaal in dat woordje Gibeon. En dan komen we uiteindelijk in het Nieuwe Testament bij de zoon van Jozef. En die zegt, drink uit mijn beker. Drink het leven wat in deze beker is. Ik hoop dat we straks ook uit die beker mogen drinken, symbolisch. Drink daaruit, alle, want dit is mijn leven. En het spreekt dus over het leven van het nieuwe verbond. Maar dat leven, dat komt terecht eerst bij Benjamin. En Benjamin spreekt, ik ga er verder niet op in, over het gelovig overblijfsel uit de Joden, uit de twee stammen. Zij zijn de eerste waar die beker aan aangereikt wordt. En dan vinden we uiteindelijk in de handelingenperiode een Benjaminiet, genaamd Saulus. En die wordt Paulus door die beker. En die verspreidt vervolgens als Benjaminiet, maar onderhorig aan Jozef, want dat is wat Benjamin werd, hè, door die beker. Dus hij zegt, ik ben niet Paulus meer de Jood, maar ik ben Paulus de heidense apostel. En ik heb die beker en hij verspreidt vervolgens dat leven, dat licht, aan heel Israël. En specifiek tot de Joden. Want Benjamin zal worden tot een lamp, hè, dat was de stam die bijgezet werd bij Juda, om het licht te verspreiden. En dat zit allemaal in dat ene woordje beker. Maar wel de beker van Jozef. Nou, dat hebben we al een paar keer nu gezien, dit weekend. Maar daarvoor was Paulus dus gewoon Saulus. En hij bracht het licht dus bij de Joden, maar het ging wel via een list weer. Saulus moest eerst naar Damascus, hij moest in de val gelokt worden, en vervolgens werd hij daar tot Paulus. En zo moeten de Joden ook door een list uit hun land gehaald worden om daar deel te krijgen aan de zegeningen van Jozef. Nou, dat zit allemaal al in die geschiedenissen van Genesis en van Jozua enzovoort. De beker dus. Wat wil ik daar nog meer van zeggen? Ja, want we hebben het over Paulus en Saulus, maar wij kennen ook nog in 1 Samuel 26 iemand die tot koning gezalfd wordt. En die heet Saul. Saulus. En dat is Saulus de Benjaminiet. En hij woont in Gibea. Nou had ik het net over dat Saulus Paulus moest worden. En dat er een list verzonnen moest worden. Maar hij begon eigenlijk als vijand. Toch, Saulus? Hij vervolgde de gemeente. Nou, en hier vinden we in... Ja, hier, ik wijs naar mijn blaadje. Maar in 1 Samuel 10, vers 26... vinden we Saulus die dan tot koning gezalfd werd. En dan gaat hij naar zijn woonplaats terug, naar Gibea. Zoek het zelf maar eens op. En dan staat er dat de inwoners van Gibea niet zoveel met hem te maken hebben. Dat ze hem niet erkennen. Dat ze zoiets hebben van, komt hij nu hier ineens de boer regeren? Dus hij woont daar wel, maar hij heeft er niks mee. Sterker nog, Saul stond zeer vijandig tegenover de Gibeonieten. Ik weet niet of die geschiedenis bekend is, maar dat vind je in 2 Samuel 21 vers 1 en verder. Want hoe hier in Jozua 9 een verbond wordt gesloten met de Gibeonieten, wat niet verbroken mocht worden, dat werd verbroken door Saul. Hij doodde de Gibeonieten. Dus hij stond zeer vijandig tegenover de Gibeonieten, hij doodde hen. En vervolgens werd het verbond dus verbroken. En dat leidde ertoe dat er 3 jaar lang honger was onder Israël. Maar dit spreekt, ja, ik kan het nu makkelijk gewoon optellen. Dit spreekt over hoe de wet, het Joodse volk, levend onder het Judaïsme, denk aan Achan, denk aan Saulus uit Tarsus. Het evangelie vijandig stond tegenover het evangelie en in de praktijk dus de gemeente vervolgde. En daarom is het Joodse volk, is het volk van Juda, in verval geraakt. En is Jeruzalem verwoest en zijn ze het land uitgezet. Het leidde tot hongersnood. Het leidde tot armoede. Er zit zelfs typologie in de brieven van Paulus, hè? De collecte in 1 Korinthe was voor de inwoners van Jeruzalem, die arme Joden. Toch? Spreekt over hoe de zaligheid gepredikt werd vanuit het buitenland, vanuit de heidenen tot de Joden. En de vraag was van, nou, willen jullie van die rijkdom aannemen? Nou, we weten in de geschiedenis hoe dat gelopen is. Ze waren te koppig en er bleef niets van over daar. Maar dat wordt uitgebeeld in Saulus, een uitbeelding van de wet die vijandig stond tegenover de genade. En Saul was ook degene dus die David vervolgde. Saul was ook degene die tegen de Filistijnen streed, maar toch elke keer geen overwinning behaalde. Want de wet die strijdt tegen de mens, de oude mens, ja, dat wakkert alleen maar de zonde aan juist. Elke keer komen er dan weer nieuwe vijanden. Dat win je niet. Je moet sterven. En in nieuwheid des levens opstaan en leven uit genade. Nou ja, ik dwaal af, maar Gibeon heeft dus een prachtige, diepere betekenis. Saul wilde heersen, maar hij moest leren dienen. Saulus wilde heersen, maar moest leren dienen. Hij moest eerst een kleintje worden. Paulus worden. Verlost worden van de wet. En dan kom ik op de laatste toepassing. Nou ja, ik denk de laatste. Vind ik zelf een hele mooie. Dat is in 1 Koningen 3. 20 seconden. Want dan bevinden we ons in de dagen van Salomo. Dan staat er, en Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. En nam de dochter van Farao en bracht ze in de stad Davids, totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heren en de muur van Jeruzalem rondom. En als ik zie dat hij zich verzwagerde met Egypte en een vrouw nam, dan zeg ik mijn associatieve gedeelte gelijk Jozef. En wat kwam er voort uit Jozef en Asnat, dochter van Farao, Efraïm en Manasse. Dan ben je precies eigenlijk op hetzelfde punt als hier. Maar hier gaat het over de bouw van het huis des Heren. En het koninkrijk van Salomo, de stad Davids. En dan staat er, omdat de tempel nog niet gebouwd was in vers 2, alleenlijk offerde het volk op de hoogte, want geen huis was in de naam des Heren, was de naam des Heren gebouwd tot die dagen toe. De tempel was er nog niet. En Salomo had de Heren lief en wandelende in de inzettingen van zijn vader Davids, alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogte. En de koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandofferden. Offerde Salomo op dat altaar. Dus waar nog geen tempel gebouwd was, nog geen zichtbare tempel, offert Salomo bij Gibeon, op de hoogte. Nou, en als je al die dingen dus samen neemt, dan weet je waar Gibeon over spreekt. Over de zegeningen van het nieuwe verbond. Maar die braken dus aan het begin van onze bedeling. En er is dus een categorie mensen, verbonden aan het volk Israël, die zegeningen bewaren. Die zegeningen vasthouden. Die ervoor zorgen dat die dingen bewaard blijven. De beker. En dat daar uit geschonken kan worden. En dat daaruit geleefd kan worden. En het is dus ook de plaats Gibeon waar Salomo zijn wijsheid verkreeg. De wijsheid Gods van boven. En wij zouden dus ook uit die beker drinken en wijs worden. Zie je dat die, ja, sommigen noemen het mythologie, maar als je gewoon de Bijbel erbij pakt, dan kom je op al die plaatjes terecht. We zouden daaruit drinken. En dat wordt allemaal gedemonstreerd in dat ene woord en die geschiedenis daaromheen. Nou ja, laten we dan eventjes kort pauzeren en dan gaan we daarna nog eventjes kijken hoe dat in Jozua 9 dan verder verloopt met Gibeon. Thank you. Je moet uiteindelijk zelf je conclusie trekken en het nazoeken en kijken of deze dingen al zo zijn natuurlijk. Maar ik hoop dat in ieder geval in de voordracht duidelijk is dat Gibeon op een of andere wijze spreekt over de zegeningen van het nieuwe verbond. En hier vinden we dan in Jozua 9 de houders van die belofte, van die zegeningen, maar zij zijn leeg. Ze hebben lege wijnzakken, ze hebben oude schoenen. Ze zijn op zoek naar die vulling, want zij horen daarbij. Zeg maar, de lege beker komt hier aan en die wil nu gevuld worden. En dat is precies wat die geschiedenis dus uiteenzet. Want in Jozua 9, vers 3, vinden we dan die Gibeonieten en die horen dan de boodschap. En vervolgens geven zij gehoor aan de boodschap van het evangelie. Dat zijn mijn woorden, maar zij geven gehoor aan het gerucht wat rondging, wat er gebeurd was met Jericho en Ai. Vrijwillig hebben we gelezen in Jozua 11, vers 19. En vervolgens, als ik dan maar gewoon wat losse schrift plaats in Jozua 9 pak, dan naderen vervolgens de kinderen Israëls ten derde dagen tot Gibeon. En dan worden er een aantal andere steden genoemd, namelijk Gevira, Beerot en Kiryat Jearim. Maar als je kijkt naar wat Gevira betekent, dan herken je dat gelijk als ik zeg Kafar. Want dat is wat het is. Nou, dan ben je toch bij de verzoening. Dan ben je bij de bedekking van zonde. Dan ben je bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Kiporet, de kaforet, het verzoendeksel. Waar Christus zou spreken. Vanaf de mercy seat, de genadetroon. Dat is wat het is. Kafar. De verzoening van de hoge priester, daar spreekt Gibeon over. En dat wordt eraan verbonden vervolgens. En Beerot, dat betekent zoveel als putten. Er is een meervoud aan. Maar wat zouden putten doen? Water bewaren. Het bewaren van de belofte Gods. En de vraag is altijd, zit er water in? Of zit Jozef erin? Dan moet hij eruit gehaald worden. Nou. En Kiryat Jearim. Kiryat is zoiets als gewoon stad. Iets wat toegewezen wordt. Een fundament. Er zijn heel veel Kiryats in de Bijbel. En Jearim. Dat wordt gerelateerd aan de bossen. En als je dat Jearim dan opzoekt. Ik ga het nu niet doen. Maar dan kom je in 1 Samuel 14 terecht. Waar Jonathan honing vindt in de bossen. De honingvloed. Voedsel in het bos. Nou, en dat leidde ertoe dat hij verlichte ogen krijgt. En volgens Paulus zouden wij ook eten van die honing en vervolgens verlichte ogen des verstands krijgen. Geestelijk inzicht verkrijgen. En dat zijn zegeningen van Gibeon. Zegeningen van het nieuwe verbond. Nou ja, en in... Even snel dan in Jozua 10, vers 2 staat dat de mannen van Gibeon zeer sterk waren. Het waren sterke mannen. Er was veel water en zij waren sterk. En vervolgens, nadat zij vrede gemaakt hebben met Jozua in Jozua 9, blijkt dat ook zij vervolgens een vijand krijgen. Maar dan zijn we bij het andere aspect van onze bedeling, en dat is niet de aardse lijn, maar in Jozua 10, dat zeg ik er nu maar even gewoon, daar bevinden we dan de hemelse lijn. Hoe gaat het dan verder met het onzichtbare deel van onze bedeling? En dan blijkt dat de gemeente, voortgekomen uit de Gibeonieten, die genaderd zijn tot Jozua en Israël, dat die terechtkomen in een geestelijke strijd. En waar in Jozua 9 de vijand nog aards is, verenigd in Pontius Pilatus en Herodes en vervolgens in Jood en Heiden, de wereld als zodanig, blijken het in Jozua 10, 5 koningen te zijn, sprekend over een geestelijke macht die tegen hen opstaat. En dan bevinden we ons bijvoorbeeld in Efeze 1 en Efeze 6. Maar voordat je die strijd ziet en herkent, moet je eerst die aardse dingen begrijpen. Moet je weten dat je met Christus gekruisigd bent en gestorven bent en vervolgens in nieuwheid des levens opgestaan bent. En waar men dan deel krijgt aan die geestelijke zegeningen, groeit men op, wordt men sterk en kan men staan in de strijd. Nou, dat is ongeveer het verhaal in een notendop. Dus Gibeon wordt vervolgens als vijand gezien, nadat ze vrede gemaakt hebben met Jozua en Israël. En vervolgens vragen zij dan aan Jozua hulp in de strijd. Parallel, wij zouden naderen tot de troon der genade om daar hulp en barmhartigheid te verkrijgen te bekwamer tijd. Maar dat is hulp in de strijd. De geestelijke strijd om te blijven staan bij het woord. En dat is niet eens de strijd van alle dag. Moet ik links of moet ik rechts? Moet ik het laten of moet ik het doen? Als Paulus spreekt over die geestelijke strijd, dan heeft hij zijn keuze al lang gemaakt. Maar is het de strijd om het woord, om dat te bewaren en het woord vervolgens te prediken. Om daarin niet te bezwijken. Dat gaat nog een stap verder dus. Want er zijn vele gelovigen die de Heer Jezus Christus kennen als hun verlosser. Maar eigenlijk is het doel van het woord dat die gelovigen, van vele gelovigen, van 10.000, en dan maak ik eventjes een bruggetje naar Gideon, dat die van die vele gelovigen, dat er 300 gevormd worden. Dat de mensen opstaan die opgroeien en kunnen voorgaan in die strijd. En dus bij Jozua kunnen aansluiten om voor die ark des verbonds uit te gaan. Die worden gezocht. Mensen die willen groeien, die het zoonschap willen beërven. En dat is eigenlijk het doel van het evangelie. Niet zozeer maar de bekering en de wedergeboorte, maar het opgroeien tot volwassenheid en voorgaan in de strijd. En blijven staan daarin. En dat is tot uiteindelijk leidt tot de overwinning in de praktijk. En die kleine groep, die zal een overwinning behalen voor velen. Nou ja, prachtig. Maar Gibeon staat daaraan ten basis. En dat vind je dan in Jozua 10 vers 16, hè, dat ze Jozua vragen om hulp. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat die Gibeonieten een type dus zijn uiteindelijk van de gemeente die voortkomt uit Jood en Heiden, maar met nadruk op degenen die van verre waren. We lezen het nog eventjes hoor. Maar zij zijn niet zomaar heidenen, nee, zij zijn dragers van de belofte Gods, dragers van de inhoud van de beker van Jozef, namelijk de zegeningen van Jozef, zoals Rachab het koordje had. Wisten Jozua en zijn mannen precies waar ze moesten zijn toen het evangelie als het ware gepredikt werd. Ze wisten waar ze naartoe moesten. Nou, en hier vinden we de beweging andersom. De Gibeonieten weten precies waar ze moeten zijn op het moment dat de belofte zich aandient. De vervulling van de belofte. En dat gaat dus door tot zelfs de geestelijke kant van onze bedeling, de hemelse kant van onze bedeling. En zo zie je dat als in Efeze 2 vers 6 staat dat wij gezet zijn met Christus in de hemel, dat dat ook gebaseerd is op gewoon oud-testamentische geschiedenissen, maar dan op een hogere laag weer. Er was iemand die tegen me zei van, ja, hoe kan nou, ik dacht altijd dat dat plaatje dit was, maar leer nou maar dat plaatjes op verschillende niveaus tegelijk kunnen bestaan. Het een sluit het ander niet uit. Het is complementair. En ik zeg altijd maar hemelse dingen die, waarvan je denkt van hoe kan het dat ik ineens hier terechtgekomen ben of zo, hebben ook altijd een aardse kant. En dan zal iemand zeggen, ja dat is toch logisch, dit en dat enzovoort. Er zit ook altijd een aardse kant aan. Zoals de Heer bijvoorbeeld een hemelse kant had, hij moest hem weggaan, maar het kreeg een aards verhaal. Er werden aardse listen verzonnen enzovoort. Die twee kanten zijn er altijd. En zo kan het dus zijn dat jij voor jezelf heel goed weet dat je ergens moest zijn of dat je een beslissing moest maken. Terwijl een ander zal zeggen, ja, ach, hè, toeval. Er zitten twee kanten altijd aan. Nou. En daarom is het ook zo belangrijk om voor jezelf conclusies te leren trekken. Om voor jezelf te gaan staan. Weten aan wie je verbonden bent. En zelf, ook als een andere kant op gaat, te kunnen blijven staan. En daarom moeten wij opgroeien. En dit soort geschiedenissen leren ons daarbij om daarin sterk te worden. Nou, laten we dan, voordat we brood en beker nemen, nog eventjes wat over de Gibeonieten lezen. Want zij verzinnen dus een list om aansluiting te vinden bij Israël. Zij kwamen van dichtbij, maar zij deden zich voor als komende van verre. En dat is iets wat we heel vaak tegenkomen, dat er een list wordt verzonnen. Ik had het al over Jacob. Jacob die op listige wijze, zijn naam heeft er al mee te maken trouwens, op listige wijze aanspraak maakte op het eerstgeboorterecht. Want hij deed zich voor als Esau. En de kans is groot dat Isaac wist met wie hij te maken had. Maar het leidde vervolgens ertoe dat hij ergens anders terecht kwam. En dat begint, die reis begint dan bij de plaats Luz. En daar droomt hij en daar gebeurt het een en ander. En vervolgens wordt die plaats later Bethel genoemd. Maar het was Luz. En dat betekent ook zoveel als Luz. En een Luz kun je ook zien als een strik. Nou, en de geschiedenis is denk ik bekend. Hij kwam terecht bij Laban. En dat is eigenlijk de plaats waar hij zijn erfenis verzamelt in de praktijk. En pas na 20 jaar komt hij terug bij de Luz. Dan sluit de Luz zich dus. En dan neemt hij, dan gaat hij wonen volgens mij in Sichem. Sichem. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja, gaan we niet doen. Maar een Luz staat dus centraal hier. En het mag niet moeilijk zijn dat dat ook spreekt over onze bedeling. Waarin de zaligheid, zoals bij Jozef in het buitenland, ook ergens anders wordt verzameld. En dat leidt vervolgens tot de ontmoeting met Esau in de toekomst. Nou, en zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen, want we hebben het al gehad over Juda en Tamar. Dat is eigenlijk ook een list. We hebben het over Dina gehad en de Sichemieten. Dat hebben we in ieder geval aangestipt. Aanstippen. Ja, stippen. Mooi, gespikkeld brood. Jacob en zijn vee. Hè? Als we Jozua 10 hadden besproken, dan hadden we dat nog meegepakt. Maar dat doen we niet nu. Maar een list staat altijd centraal. Of in de evangelie bijvoorbeeld, daar is dan een meisje, een dochtertje wat ziek is, wat zou sterven. Maar daartussenin gebeurt wat anders. Een vrouw genezen. Nou, dat is ook zoiets. Een onderbreking in de geschiedenis. Een Luz. Nou, en deze Gibeonieten geven daar ook op een of andere wijze een uitdrukking aan. Zij verzinnen een list en die list zegt, wij komen van heel ver. Maar eigenlijk weet je dat zij van dichtbij zijn. Dat zij, net als Rahab, iets te maken hebben gehad al met Israël. Als je nog wakker bent, niet in Jozua 6, maar in Jozua 2 al. Al eerder. En zij worden vervolgens Hevieten genoemd. In Jozua 9 vers 7, maar ook in 11 vers 19. En dat woordje, dat betekent zoveel, daar zit dat woordje gai in. Gai, en dat is leven. Zij zijn op zoek naar het leven. Maar in het midden van die naam zit die taf, de dood heerst in hen. Ze hebben het nog niet, maar ze zoeken het. En zij krijgen het. De beker is leeg, maar die moet gevuld worden. En alles in deze geschiedenis wijst erop dat ze gevuld worden. Dat de beker gevuld gaat worden. Dat ze voedsel krijgen enzovoort. Nou, en in vers 9 zeggen zij dan, wij komen vanuit een ver land. Maar nu maak een verbond met ons. En om maar eventjes een bruggetje te slaan, laten we dan nog eventjes lezen Handelingen 2 vers 29... Ik haal mijn hand hier even bij Jozua. Wel wat ik wil lezen. Ik zat 10 versen te vroeg, maar 29 is ook mooi. Daar staat, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Petrus gaat verborgenheden onthullen, openbaren. De psalm gaat niet over David, het gaat over iemand anders. Het spreekt over Christus en vervolgens wordt het evangelie hier op die Pinksterdag gepredikt. En er komt 3000 man tot geloof. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 38, bekeert u enzovoorts, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, want er is geen andere naam door welke wij zalig moeten worden. En gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, daar heb je de vulling, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En hij deed dat nog met vele andere woorden. Maar juist diegenen die van verre zijn worden hier genoemd. Want het woord wordt weliswaar gericht eerst tot de Joden, maar het heeft tot uitwerking dat degenen die van verre zijn het aannemen. Nou ja, en blader je dan door en dan kom je in de Romeinen 1, vers 8. Wederom de introductie tot de brief en de prediking van het evangelie. Dan zegt hij dat hij die Romeinen, dat hij die lief heeft. En dan dankt hij in vers 8. Mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. En aan de ene kant wordt er gezegd dat deze Romeinen deel hebben gekregen aan dat geloof. Maar dat hun geloof ook vervolgens gepredikt wordt. Dat er bekend geworden is dat hoezeer deze Romeinen, deze heidense Romeinen, tot geloof zijn gekomen. Dat wordt bekend, die daar verre zijn. Want deze hele brief wordt gericht tot deze Romeinen. En de Joden worden pas aan het eind van deze brief genoemd. Er zit veel meer in deze brief, een prachtige brief. En ook in Colossenzen 1, hetzelfde. Colossenzen 1, vers 6. Vers 3. Paulus houdt van lange zinnen. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Dan mis je de hoop nog. Nou, die wordt genoemd in vers 5. Om de hoop, de toekomstverwachting die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. Zoals wij ook het woord der waarheid tot ons nemen. Dat leidt tot hoop, hadden we al gelezen in Romeinen 15. Door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. En dat wordt weer tot die Colossense gesproken. En dat woord, dat gaat over de hele wereld. En het leidt tot vrucht vervolgens. Nou ja, dat is allemaal in de begindagen van onze bedeling. En dat evangelie heeft zich dus ook razendsnel verspreid. Als een lopend vuurtje. Een bruggetje met Simpson weer te maken. Dat heeft zich heel snel verspreid. En dat leidde ertoe dat de Gibeonieten zich vervolgens aandienden. Hé, wij zijn de dragers van de belofte. Wij willen nu gevuld worden. En zij naderen vervolgens tot Jozua. Ik ben dan weer terug bij Jozua. En wat doen ze dan in vers 6 van Jozua 9? Zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. Nou, Gilgal hebben we ook al een paar keer gezien. Omwentelen, omrollen, wedergeboorte, Golgotha, maar ook Galilea. Niet in Judea, maar in Galilea. Daar wordt het verbond gesloten. Daar komen zij tot Jozua. En vervolgens dan, maak nu een verbond met ons. Doe het. Wij willen dat leven, wij willen gevuld worden. En dan vervolgens, wij komen van een ver land, nou dat hebben we gelezen. En Jozua maakt dan een verbond met hen in vers 15. Namelijk dat hij hen bij het leven behouden zou en de overste der vergadering zwoeren. Nou, daar heb je dan het aanbreken van het nieuwe verbond voor deze heidenen, deze Gibeonieten die van verre zijn. Nou ja, dan moet ik nog eventjes naar Efeze 2. Efeze 2. Want daar heb je de nieuwtestamentische Gibeonieten. In vers 11. Eerst gaat het over de hemelse kant in Efeze 2. Dat hebben we vorig jaar behandeld. Maar daarna in het tweede gedeelte gaat het over de aardse kant. Er zitten allemaal parallellen in die brief. En dan staat er: daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis, dus niet de Jood maar de heiden, maar niet zomaar heidenen, niet de besnijdenis die met handen geschiet, maar dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Een lege beker, arm, of zoals in Jericho, opgesloten. Er ging niemand uit, er ging niemand in. Maar nu, in Christus Jezus, dan heb je het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar nu in Christus Jezus, de hele brief was in hem, hè, verbonden in Christus. Zijt gij die eertijds verre waart, wij zijn uit een zeer ver land. U die eertijds verre waart, nabij geworden, waardoor door het bloed het leven van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheids gebroken hebben. Daar heb je de val van de muur van Jericho. Maar daar heb je ook de vrede tussen Jozua en de Gibeonieten. In Jozua 9 vers 15 en 16. Het verbond wat gesloten wordt. Of zoals Efeze 4 vers 1 tot 3 zegt, het verbond des vredes. Maar we zouden leren dat wij weliswaar door geloof deel hebben gekregen aan Christus en leden van het lichaam van Christus geworden zijn. Maar er zit die aardse lijn in waar God zijn belofte waarmaakt aan de hand van Israël. En dan blijkt dat die Gibeonieten daar uitdrukking aan geven. Prachtig hoe het evangelie dus zijn weg heeft gevolgd. De weg heeft gevolgd die vastgelegd werd in het plan van God. En zij worden dus gevuld, zij worden gevoed. En ze krijgen deel aan Israël. Alleen Israël komt er dan achter dat zij helemaal niet zo ver weg zijn. En dat, ja, goed om het even kort te zeggen, dat vinden we ook in Handelingen terug. Petrus blijft een beetje moeite hebben met Cornelius of met andere heidenen later. De Joden blijken zich elke keer weer af te scheiden of proberen zich meester te maken over de anderen. Daar blijft een beetje frictie. Nou, en dat is wat je eigenlijk hier ook in Jozua 9 terugziet. Van ja, komen zij er nu ineens weer bij? Wij hadden aanspraak gemaakt op die belofte. Wij hadden die naam nu. En dan komen zij weer. Vul onze beker. Ja, dat gaat ten koste van onze beker. Nou, dat is die jaloersheid tussen Jacob en Esau, Ismaël en Isaac enzovoort. En gedurende onze bedeling houden we daar last van. Zelfs in de toekomst zal het volk nog jaloers zijn. Want dan komt de Heer met dat hele volk en dan blijkt dat hun eerstgeboorterecht al aan een ander volk gegeven is. Zoals Esau er dus ook achterkwam dat zijn eerstgeboorterecht weg was. Nou, dat is het zo'n beetje. Maar desalniettemin, er wordt een verbond dus gesloten. Nou, en wat is dan de oplossing? Het volk wordt vervloekt. Dat is niet zo negatief als dat het lijkt. Maar dat betekent gewoon dat zij een bepaalde functie krijgen. Ja, je kunt ook zeggen, Jozef kwam in de gevangenis, dat is ook een vloek. Maar daarbinnen kreeg hij wel een bediening. Je kunt ook van ons zeggen, wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats en wij lijden nu met Christus smaadheid. Dat is een vloek aan de ene kant, maar we leren wel vervolgens de Heer kennen daarbuiten. We hebben het ook gehad over Jericho, dat er een prijs betaald moest worden. Dat het koninkrijk uitgesteld zou worden. Dat kun je zien als een vloek. Maar desalniettemin zal het leiden tot heerlijkheid. Nou, en de bediening van deze Gibeonieten die vervolgens tot Israël naderen. Want zij zeggen, wij zijn uw dienaars, zij zijn gelovigen dus. Is dat zij binnen Israël houthouwers en waterputters worden. Nou, waarom houthouwers en waterputters? De Calvinist zal zeggen, nou dat staat in de wet. In Deuteronomium 19, vers 5. Nee, dat staat er niet. Dat staat in Deuteronomium 29, vers 11. Nou, vers 9. Houd dan de woorden van dit verbond en doet ze, opdat gij verstandelijk handelt in alles wat gij doen zult. Gij staat heden allen voor het aangezicht des Heren, uw Gods, uw hoofden, uw stammen, uw oudsten en uw ambtslieden, alle man van Israël, en uw kinderkens, uw vrouwen, uw vreemdelingen, die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe, om over te gaan in het verbond des Heren. Dus blijkbaar wordt Israël ingedeeld in categorieën, en daar bevinden zich dan ook houthouwers en waterputters. Ja, en in zijn vloek. En blijkbaar hebben deze oudsten van het volk bedacht van, nou, dat past dan mooi in de wet. Laten we van deze Gibeonieten vervolgens houthouwers en waterputters maken. Maar ja, wat gebeurt er met houthouwers? Dan kom ik wel in Deuteronomium 19, vers 5. Want houthouwers, houthakkers, moeten hout hakken. Kijk, dat zijn nou eens... Ja. Zo. Wat heb je geleerd? Maar zo makkelijk is dat nog niet. Want als de welke met zijn naast in het bos zal zijn gegaan om hout te houden en zijn hand met de bijl wordt aangedreven om hout af te houden, en het ijzer schiet af van de steel en treft zijn naaste, dat hij sterven. Dat hij sterven, die zal in een deze steden vluchten en leven, opdat de bloedwreker de doodslagen niet najagen als zijn hart verhit is en hem achterhalen, omdat de weg te verre zou zijn en hem sla aan het leven, zo toch geen oordeel des doods aan hem is, want hij haat hem niet van gisteren en eergisteren. Nou, dus een houthouwer zou hout hakken. Maar op het moment dat de bel van de steel zou schieten, is men een doodslager en moet men vluchten naar de Vrijstad. Nou, die houthouwers, dat was eerst het Joodse volk. Zij waren een volk van houthakkers en houthakkers moeten bomen vellen. Die moeten namelijk bomen hakken om iets te kunnen bouwen. Een koninkrijk of een paleis of een tempel. Maar de bijl is van de steel gevlogen en heeft iemand gedood. En de bedoeling is nu, en dat is weer het typologisch bruggetje, het bedoeling is nu dat het Joodse volk als de doodslager, omdat zij de Messias hebben omgebracht, omdat hun bijl van de steel is gevlogen, ze zijn uitgeschoten, dat zij nu naar de Vrijstad zouden vluchten, opdat zij de bloedwreker niet zouden ontmoeten. En de Vrijstad, dat spreekt Jozua, spreekt over de positie van de gemeente. En daar heerst niet de koning, maar de priester. En daar zouden ze nu toe naderen. Maar nu in onze dagen is dat volk ontslagen van die bediening. En zijn wij als Gibeonieten, als gemeente, een volk van houthouwers nu. En zouden wij gebruikt worden, en dan blader ik eventjes door naar 1 of 2 Kronieken 2... 2 Kronieken 2. Daar vinden we Salomo die een huis wil bouwen. En hier zit ook weer zoveel in, maar hij gebruikt een koning Hiram. Om het hout van de Libanon te gebruiken. Om de tempel te kunnen bouwen. Er staat dan, vers 8. Zend mij ook cederen, dennen en al hout uit Libanon. Libanon, Laban. Want ik weet dat uw knechten het hout van Libanon weten te houden. En zie, mijn knechten zullen met uw knechten zijn. En dat om mij hout in menigte te bereiden, want het huis dat ik zal bouwen, zal groot en wonderlijk zijn. Hier vind je koning Salomo, die huurt een volk, een ander volk in, om hout te houwen. Daar worden de Gibeonieten op typologische wijze ingehuurd om hout te houden voor de bouw van de tempel. Voor de bouw van een huis dat groot en wonderlijk zou zijn. En zie, ik zal uw knechten, de houwers die het hout houden, 20.000 kor uitgeslagen tarwe en 20.000 kor gerst geven. En daartoe 20.000 bad wijn en 20.000 bad olie. En Hiram nu, de koning van Tyrus, antwoordde door schrift en zond tot Salomo, daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, dat hij u over hen tot koning gesteld heeft. Hiram doet dat. Hiram is namelijk een gelovige en hij helpt mee daarmee aan de bouw van het huis. En 20.000 staat daarin centraal. Een 20 in ieder geval. Nou ja, denk er zelf maar over na. Prachtige, prachtige geschiedenis weer. Maar ze zullen niet alleen houthouwers zijn, zij zijn ook waterputters. Nou ja, die is denk ik eenvoudig, want we hebben het al over de put gehad. Zij zouden het water ophalen, zij zouden de belofte Gods ophalen uit de put en vervolgens zouden zij delen tot versterking. Zij zouden het woord dus bewaren en de gemeente zou nu zijn tot pilaar en vastigheid der waarheid. En het woord dus bewaren en prediken. Dit gaat dus over de priesterlijke bediening van de gemeente. Dat is de functie van de Gibeonieten onder het volk Israël. En hoewel het Joodse volk daar eigenlijk vijandig tegenover staat, is dat nu de functie van de gemeente. En dat zal hen tot jaloersheid verwekken, staat er in Romeinen 11. Prachtig hoe die dingen samenkomen. Het is dus tot opbouw. Nou ja, en dan natuurlijk wij worden nu gebouwd ook door Christus, maar wij zouden vervolgens zelf ook tot opbouw zijn. Ik denk dat ik nu ga afsluiten, omdat ze brood en beker gaan met elkaar zullen delen. Maar het is mooi om te zien dat deze Gibeonieten van nature wisten wie zij waren. Maar ze waren leeg. Ze waren een omhulling die gevuld moest worden. En vervolgens worden zij dan gevuld. Zij krijgen voedsel. Zij krijgen nieuw schoeisel. Zij krijgen op een gegeven moment zelfs hulp van Jozua. Maar zij worden zelf ook tot hulp. Zij worden waterputters en houthouwers. En zo mogen wij dus ook persoonlijk opgroeien. Wij komen van nature ook leeg tot de Heer. En vragen dan, kom in mij, vul mij. En dan komt hij met zijn geest, met zijn woord in ons. En vervolgens worden wij ook gevuld. En op een gegeven moment zouden wij opgroeien. En sommige mensen vragen zich dan af gelijk van, wat kan ik gaan doen? Maar ik denk dan altijd van, ja, leer nou eens maar eens dat je niets kunt doen. Maar dat je gewoon jezelf bent, van nature leeg, en je gewoon laat vullen met zijn woord. En dan zal blijken dat dat woord, dat het levend is, dat het krachtig is. Dat het vervolgens ook verlichting geeft. En als er dan wat gedaan moet worden, dan komt dat helemaal vanzelf. Want leven gaat gewoon vanzelf. Wat belangrijk is, is dat je juist jezelf bent. En tot hem nadert. En hij maakt er vervolgens dan wat van. En dat mogen we ook met brood en beker, mogen we dat vieren, dat wij niet zelf iets tot stand brengen, dat het niet ons eigen leven is wat vervolgens tot de overwinning leidt, maar dat het Christus is die ons voorgaat, de ware Jozua. En dat hij zijn leven met ons deelt. En dat wij dat brood, dat ene brood, dat we dat samen gemeenschappelijk zo tot ons nemen. En daarmee uitdrukking geven aan dat wij leden zijn van dat ene lichaam. En die beker die we zo zullen ronddelen, denk dan aan die beker van Jozef, maar dan ook aan de zoon van Jozef. Dat leven waar wij allen uit drinken, maar vervolgens doorleven. Dat leidt vervolgens tot vrolijkheid. Ik heb jarenlang in kringen verkeerd waar de hoofdjes gingen hangen en het alleen maar om de dood ging. Maar we vieren het leven juist met de maaltijd. We zijn één. We zijn dat volk nu van houthouwers en waterputters. En laten we dat met eer en heerlijkheid doen. Laten we dat met vreugde doen. En daartoe zijn ook dit soort weekenden, dat we opgebouwd mogen worden. En wij komen misschien van verre nu. We gaan weer naar verre plaatsen. Maar gevoed en wel als het goed is. En maak je niet druk over wat je daarmee moet dan vervolgens. Echt waar, ik wist het vroeger ook niet en nog steeds niet. Maar leef per dag, dingen komen op je pad. En je weet op een gegeven moment zelf wel waar je je beslissingen moet maken. Maar dat is juist die vrijheid die we allemaal zo nodig hebben. We leren de Heer kennen, echt waar. En dat gaat door zijn woord, door niets anders. Nou, laten we dat dan meenemen. Amen.